transitievisie, warmte 2.0. En die drie minuutjes kunnen de heren die de presentatie geven zich even voorbereiden. Dames en heren, ik verzoek u om plaats te nemen. Dames en heren, wij gaan verder met de commissievergadering en wel met agendapunt B2, presentatie transitievisie warmte 2.0. Deze presentatie zal gegeven worden door Dennis Fokkenga en Sil Schlusser en zij geven zelf aan op welke momenten er vragen gesteld kunnen worden en er interactie zal zijn. Alsjeblieft.
Dankjewel. We hebben vandaag de tweede sessie met de Raad. We hebben ook een aantal sessies hiervoor al gehad met ambtenaren. Vandaag een tweede sessie en ook met externe stakeholders en met een expertgroep van de gemeente. En vandaag gaan we het hebben over de rol, de ambitie en de strategie, zeg maar, die mogelijk is om de warmtetransitie vorm te geven. We hebben geprobeerd om het in Jip en Janneke te doen, dus probeer het echt op de hoofdlijnen te houden vandaag. Tuurlijk, alle vragen zijn welkom. We splitsen het in drie delen. Het eerste deel zullen we ingaan op, nog een keer even terugblikken, heel kort, en op de opgave, de ambitie en hoe u daar tegenaan kijkt en bijbehorende doelen. Het tweede deel hebben we een voorzet die we graag willen toelichten met betrekking tot de aanpak, de strategie die de gemeente zou kunnen hanteren. En tot slot zijn we eigenlijk heel benieuwd naar uw reactie op de rolinvulling. En de gemeente kan die regisseursrol in de warmtetransitie op een aantal manieren invullen. En we horen heel graag van u hoe u daar tegenaan kijkt. En het liefst ook hoe we dat concreet handen en voeten kunnen geven in de komende periode. Nou, er is op dit moment eigenlijk geen dag gaat voorbij voordat de kranten niet volstaan over energietransitie. Ik heb gisteren eens even het Limburgs Dagblad erbij gepakt, van maandag en dinsdag. Ik denk heel snel even doornemen, maar bijna elke pagina staat er vol van. En het gaat over energiearmoede tot de afhankelijkheid van Rusland met betrekking tot aardgas. En heel veel ideeën en plannen over hoe we daar invulling aan geven. Het is een internationaal vraagstuk, maar ook de gemeente kan natuurlijk een hele belangrijke rol spelen om die transitie mogelijk te maken in deze gemeente. Nou, de vorige keer heb ik uitgebreid toegelicht hoe het ervoor staat. Als je kijkt naar de woningen en de gebouwen in de gemeente, Beekdalen. We hebben een analyse gemaakt en gekeken op basis van allerlei kenmerken. Ouderdom, energieverbruik, ook wie woont erin, wie zijn de eigenaren, et cetera. En dan kom je op uitkomst uit die voor de hand ligt. En er zijn ook andere uitkomsten op het gebied van alternatieven voor aardgas die zeker mogelijk zijn, maar die zijn dan vaak wat lastiger te realiseren, et cetera. En als je kijkt naar de meest voor de hand liggende uitkomsten op basis van de analyse die we hebben uitgevoerd, dan zie je eigenlijk dat een heel groot deel van de panden in de gemeente groen kleurt. Groen, dat was hybride. En hybride, dat betekent dus dat u naast uw aardgasinstallatie, uw cv-ketel, een hybride warmtepomp zet. In combinatie met isolatie en vloerverwarming kunt u zeker 50% aardgasreductie realiseren. Als er geen vloerverwarming is of het huis is minder goed geïsoleerd, kan het wat tegenvallen. Dan is het misschien 20% of 30%. Maar die hybride oplossing betekent dat aardgasnetten niet eruit kunnen worden gehaald. Dat je ook de bestaande cv-installatie gebruikt en ook de huizen minder goed hoeft te isoleren. Isoleren is heel erg belangrijk, maar in principe niet alle huizen kun je goed isoleren. En we zien eigenlijk dat een heel groot deel van de panden in de gemeente dat daar een hybride oplossing mogelijk zou zijn. Nou, we zien een kleiner percentage all electric. Dat betekent eigenlijk helemaal elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Dan praat je echt over de nieuwere huizen, de zeer goed geïsoleerde woningen. Die dan geen aardgasaansluiting meer nodig hebben, maar eigenlijk alleen nog maar een elektriciteitsaansluiting. bestaande woningen zeg maar helemaal ombouwen tot een all-electric woning is op dit moment nog heel erg kostbaar. Dus dat is niet echt voor de hand liggend dat gaat gebeuren. Tenzij iemand zijn huis helemaal van A tot Z wil gaan strippen. Of een groot renovatieprogramma door bijvoorbeeld een woningbouwcoöperatie of zo wordt georganiseerd. Maar, en we zien nog een aantal blauwe en kleine blauwe vlekjes en rode vlekjes. Met name in Schinveld en hier in Nut. En dan zie je eigenlijk dat er wel potentie zou zijn voor collectief. Blauw betekent lage temperatuur, zoals bijvoorbeeld mijnwater in de Parkstad. En rood is eigenlijk, die gebouwen hebben toch behoefte aan hogere temperatuur. En ja, dan zitten we gelijk een beetje met het punt dat hoge temperatuurbronnen, zoals restwarmte of geothermie, in de gemeente is in ieder geval niet aanwezig. Maar wel in de omgeving. Dus dan ben je toch afhankelijk van een Germelot of andere bronnen zeg maar, buiten de gemeente. Dus de potentie is best wel klein. Dus we denken dat grote warmtenetten, dat daar weinig bedrijven zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Waar het niet dat als er natuurlijk initiatieven komen vanuit de buurt of de woningbouwcoöperatie, die leiden tot kleinere warmtenetten, dat dat wel potentie zou hebben. Maar dat dat niet het eerste is waar je als gemeente op zou kunnen inzetten. Omdat er nog heel veel andere dingen te doen zijn die we zo meteen wat verder zullen toelichten. Dit was een heel belangrijk plaatje, heb ik ook de vorige keer laten zien. En hierin zien we eigenlijk aan de bovenkant 89%. Dat betekent dus eigenlijk dat op dit moment heel veel gebouwen slecht geïsoleerd zijn. En dat die eigenlijk wel hogere temperaturen nodig hebben. Aan de onderkant 11% hoge isolatiegraad. Ja, dat zijn dus gebouwen die je mogelijk met een volledig elektrische warmtepomp zou kunnen verwarmen. Daar wordt ook veel minder energie verbruikt in die gebouwen. Dus in principe heel goed isoleren, gebouwaanpassingen plegen, dat is wel het allerduurzaamste. Maar dat is ook in heel veel gevallen het allerduurste en daarmee niet goed uitvoerbaar. Aan de onderkant zien we ook twee, links en rechts. We zien dat 10% collectief, dus collectiviteit, het is natuurlijk logisch. Hè? We hebben een gemeente met heel veel kernen en huizen liggen heel ver uit elkaar op heel veel plekjes. Dus je ziet een relatief klein gebied waar potentie is voor collectieve oplossingen. En de meeste mensen in de gemeente Beekdalen die zijn toch aangewezen op individuele oplossingen. En dat is voor de gemeente eigenlijk heel belangrijk, want dat is eigenlijk een hele andere aanpak en ondersteunings manier zeg maar die je als gemeente toepast dan in het geval van grootschalige oplossingen. We hebben de vorige keer ook een aantal strategieën gepresenteerd van stel we gaan voor een groot warmtenet of we kiezen helemaal geen techniek, hè. We laten iedereen zelf aan de gang en dan zien we wel wat eruit komt versus we gaan inzetten op zeer ingrijpend isoleren of op individuele oplossingen, een paar hoeken opgezocht. En daar kwam eigenlijk vanuit de vorige raadssessie, maar ook vanuit de ambtenaren die we gesproken hebben en de externe stakeholders en de expertgroep, was er wel consensus over het ondersteunen van individuele oplossingen. Hè, dat ziet men als relevant. En ook zeker richten op besparingen op korte termijn. Hè, dus gezien de lage isolatiegraad en de relatief hoge verbruiken, kunnen heel veel mensen hier toch met maatregelen een lagere energiefactuur krijgen. En dat is ook in heel veel gevallen natuurlijk de terugverdientijd, zeker met de hoge energieprijzen, redelijk kort. Er was een wisselende visie en mening over ingrijpend isoleren. Dus omdat met name die uitvoerbaarheid, daar werd wat aan getwijfeld. Dat is wel het allerbeste, maar het is heel duur en ook vraagt ook heel veel van de bewoners en de eigenaren. En ook techniekneutraal van onderop, dat werd door sommige mensen natuurlijk wel zeer kansrijk geacht. En anderen gaven ook wel aan van dan hebben we eigenlijk geen regie meer. En dan mag je hopen dat het goed komt. Terwijl heel veel mensen die kun je niet aan zichzelf overlaten. Die hebben toch wel wat ondersteuning en richting en hulp nodig om die stappen te kunnen zetten. Weinig animo over een grootschalig warmtenet, waarbij we wel de kanttekening plaatsen. Het kleinschalige warmtenet, dat is toch iets wat niet te snel zeg maar naar de achtergrond te laten verdwijnen. En om toch, zeker in het licht van de ontwikkelingen die er zijn, we zien op steeds meer plekken in Nederland toch ook kleine buurtwarmtenetjes ontstaan. Ik heb dat de vorige keer ook aangegeven, als 100 mensen een volledig elektrische warmtepomp kopen en ze hebben allemaal een gat geboord in de tuin en allemaal een grote ruimte en doen allemaal, organiseren ze het beheer en onderhoud, dat je dan je ook kunt afvragen waarom moet dat 100 keer individueel? Hè? Waarom kan dat niet gewoon gezamenlijk met één warmtepomp, zeg maar, een klein netje? Het zijn wel ontwikkelingen die we zien op een aantal plekken, maar ik verwacht zelf dat dat nog wel even gaat duren voordat dat breed omarmd wordt. Je hebt toch dan iedereen in zo'n gebied nodig om dat van de grond te krijgen. Kijken we naar de opgave, dan zien we eigenlijk dat er heel veel wet- en regelgeving is. Er wordt steeds meer verplicht. Een aantal jaren geleden, de strategie van de overheid was toch met name verleiden en kijken of mensen kunnen mobiliseren, verleiden, niet te veel druk uitoefenen om maatregelen te treffen. Nou, we zien eigenlijk dat dat best wel lastig gaat. Hè? Als je kijkt naar hoeveel mensen nu aardgasvrij zijn, dan is dat in deze gemeente misschien 1,5% of zo. Ja, dus dat heeft ook te maken met de verplichtingen weer, omdat je dus nieuwbouwhuizen niet op aardgas mag aansluiten. De netbeheerders werken er niet meer echt aan mee, tenzij er uitzonderingen worden gemaakt. Maar het echt verleiden van mensen om helemaal aardgasvrij te gaan, dat is best moeilijk. En dat is ook omdat het in de praktijk best wel lastig is bij de meeste woningen. Dus je ziet steeds meer verplichtingen. En die verplichtingen, daar heeft de gemeente ook weer een rol in. Enerzijds het gebied van handhaven, anderzijds stimuleren, plannen bedenken, et cetera. Dus dat is wel iets om ook rekening mee te houden. Als we dan kijken naar de opgave in Beekdalen, dan hebben we de vorige keer ook laten zien, we hebben in totaal voor dik 16.500 woningen. Daar zitten ook nog eens een keer, ik geloof rond de 1000 utiliteiten bij. Dus dit gebouw bijvoorbeeld, maar ook andere grotere gebouwen. En als je dan 20% neemt van de woningen, zit je toch op een 3300 woningen. Als je ze helemaal aardgasvrij maakt. Kijk je nou naar de rechterkant. Als je het over hybride hebt en we kijken naar de potentie van hybride in deze gemeente, dan heb je het niet meer over 3300 woningen, maar dan heb je het eigenlijk over toch een 6.000, 7.000 woningen die hybride zouden moeten gaan. Ervan uitgaande dat je met een hybride installatie, inclusief isolatiemaatregelen, op een besparing van 50% uit zou kunnen komen. Ja, dus volledig elektrisch. 3000 woningen, maar die potentie is er niet. Hè? Tenzij je dus gaat voor al die mensen die potentie hebben om een elektrische warmtepomp, inclusief die warmtenetten, gaat realiseren. Maar we zien dat het grootste deel van de mensen, toch dat hybride daar veel kansrijker is. Ja, dan praat je dus over het dubbele aantal woningen. Ook ervan uitgaande dat het resterende gas wat men dan nog gebruikt gewoon aardgas is. Ja, je kunt dat ook kopen bij een energieleverancier, dat het groen gas is. Dan komt het ergens van een andere plek af. Jullie kunnen ook als gemeente besluiten om biogas of groen gas te gaan ontwikkelen. Er zijn verschillende bronnen hier in de gemeente waarmee je dat zou kunnen doen. Hè, mest van koeien of varkens, et cetera. Maar dat kan ook een tweede stap zijn. Dat je zegt, van we gaan eerst isoleren. En we gaan met efficiëntere apparaten, zoals een warmtepomp, gaan we verwarmen. En op termijn, elke paar jaar moet die transitievisie geactualiseerd worden. Kijken we of we ook wat zwaarder gaan inzetten op de ontwikkeling van groen gas. Of we zeggen van, de ontwikkeling op het gebied van groen gas in deze hele regio of nationaal zijn zodanig dat wij daar zelf als gemeente niet op gaan inzetten. Maar dat vraagstuk, mag nu worden opgepakt, maar dat hoeft in principe niet. Die stapjes die beginnen natuurlijk met besparen. Dus isoleren, isoleren, isoleren. Maar ook efficiëntere verwarmingsapparaten. Zo'n warmtepomp is gewoon een stuk efficiënter dan een cv-ketel. Als je een goede warmtepomp hebt, dan kan die met 1 eenheid energie kan die er 4 maken. Waar de cv-ketel van 1 ongeveer 1 maakt. En dus je verbruikt in principe minder energie. En naarmate je beter isoleert en ook een beter afgiftesysteem hebt, dus een lage temperatuur systeem van vloerverwarming of wandverwarming, et cetera, kun je dus efficiënter je woning verwarmen. Nou, dan duurzaam opwekken. Zo'n warmtepomp heeft elektriciteit nodig. En de meeste mensen die dat kunnen, zullen dan ook zonnepanelen aanschaffen. Want met die zonnepanelen en die warmtepomp kun je dus in ieder geval voor een deel in je eigen energievoorziening voorzien en daarmee ook kosten besparen. Maar niet iedereen kan dat. Dus de elektriciteitsvraag in de gemeente zal groter worden. Enerzijds door elektrisch vervoer, maar ook door de elektrificatie van de warmtevoorziening. En dat kan voor een deel misschien op daken worden opgewekt. Maar dat zal, overal gezien zal dat wel te weinig zijn, zeg maar, om alle daken te voorzien van. Dus het is ook goed om toch eens na te denken over lokale opwek van elektriciteit. Omdat je daarmee ook weer meer regie voert op de energiefactuur van je eigen inwoners. En uiteindelijk zal het resterende gas moeten worden vervangen door duurzaam gas. En dat voorlopig is dat is het aardgas of er zijn beperkte hoeveelheden groen gas in Nederland beschikbaar. Op hele lange termijn is dat misschien wel waterstof, maar dat is nog allemaal heel erg onzeker. En dan ter illustratie, om te kijken, het zal een combinatie worden zeg maar, in deze gemeente van isoleren, hybride warmtepompen en all-electric. En misschien dat er her en der wat kleine netjes zullen ontstaan op termijn, is mijn vermoeden. De eerste vraag eigenlijk die aan de gemeente gesteld wordt, het is in principe ook een vraag. Kun je gelijk even over nadenken? En dat is welke. Welke ambitie u graag wilt innemen. U wilt uw koploper zijn, dat betekent eigenlijk minimaal 20% aardgasvrij. Zegt u van we gaan gewoon doen wat we moeten doen. Dat betekent toch gaan voor die 20%, maar een combinatie zal het zijn van aardgasvrij volledig, dan wel deels aardgasvrij. Waarbij we ook gewoon die 20% aardgasreductie in ons hoofd houden. En we zeggen van we gaan niet overal het gasnet weghalen. We gaan echt kijken van of we een combinatie kunnen doen met besparen. Volledig van het gas en deels van het gas. Maar we gaan wel zorgen dat iedereen handelingsperspectief heeft. Dus dat is elke inwoner, elke woningeigenaar, ook de woningbouwcorporaties en andere partijen. Zeker ook in Nexus wil ik heel graag weten van waar moeten we gaan verzwaren. Dus waar moeten we de netten verzwaren. En zolang ze niet weten waar gestimuleerd wordt. Daar weten ze eigenlijk ook niet waar ze dus de netten moeten verzwaren en waar ook extra stations zullen moeten worden gerealiseerd. Of u zegt van we wachten af, we laten het gewoon gebeuren door de gemeenschap, door de markt, de Rijksoverheid. U heeft een regierol, maar we kiezen voor een afwachtende rol waarbij we meeliften op wat er is en die 20% we zien wel wat we realiseren. Dus de eerste vraag is eigenlijk een beetje van hoe zit u erin? Hoe kijkt u er tegenaan? Wat vindt u dat de gemeente, in welke mate de gemeente ambitie moet uitspreken? En ook laten zien zometeen in de uitwerking van de strategie en de rolinvulling ten aanzien van de lokale warmtetransitie. Dus we hebben maar drie vragen. En dus deze vraag willen we graag even bij stilstaan. En dan hebben we weer 10 minuutjes presentatie, weer een vraag. En dan weer 10 minuutjes presentatie en weer een vraag.
Het staat iedereen vrij om daar iets van te vinden, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat men in de fractie daar zelf ook nog wel even met elkaar over wil stoeien. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat de Griffie straks de vragen even uit de presentatie destilleert en die even naar de fractievoorzitters stuurt, zodat zij dat ook in hun fractievergadering kunnen bespreken en dan ook een terugkoppeling geven. Want anders krijgen we dadelijk een soort Wild West, ben ik bang. Maar ik hoor graag hoe de vergadering daarover denkt.
Helemaal mee eens, voorzitter. Prima voorstel.
Ja. Dan mag u verder.
Ja. Oké. Okay. Mogelijke strategie en beoogde effecten. Daar gaat Sil iets over vertellen. Vanaf deze slide al, Sil? Ja? Oké.
Nadat natuurlijk een ambitie is van hoe ver we in de aardgastransitie willen gaan, zijn er natuurlijk verschillende criteria waar naar gekeken is om een bepaalde strategie op te stellen hoe biotalen aangepakt kan worden. Een van de dingen wat nu ook een heel erg item is, wat ook inderdaad aangepakt moet worden en ook wordt, is de energiearmoede. Binnen Beekdalen zijn we natuurlijk, daar hebben we ook gebieden met energiearmoede waar inderdaad de energierekening dusdanig hoog wordt, in tegenstelling tot een lage isolatiewaarde van de woning en een laag inkomen, dat het niet meer te halen is om een energierekening te betalen. Nu zijn er inderdaad verschillende rode vlekken waarin voornamelijk rondom Nutschenveld de meeste energiearmoede is. Maar daarvoor wordt dus ook al ingezet inderdaad op een energiearmoede aanpak. Alsnog hebben we dit ook meegenomen in de huidige strategie voorkeur. Dus het voorstel wat we inderdaad aan wat we momenteel een idee hebben en gedachten hebben, is om naast degenen die in energiearmoede zijn, die groep groeit alleen maar groter. En het is ook inderdaad, we willen niet alleen één bepaalde groep gaan ontzorgen, stimuleren en faciliteren waar nodig, maar we willen het voor iedere Beekdalenaar kunnen leveren. En daarom is het ook een idee om meer twee aanvullende strategieën te hebben, waarbij één strategie gemeentebreed aanwezig is, waarbij dan ook elke inwoner inderdaad via een energieloket of een isolatieprogramma informatie kan krijgen, maar ook gefaciliteerd kan worden of verwijs kan worden naar de juiste maatregel. Maatregel, financiële mogelijkheden en aanpak wat voor hun woning geschikt is. Dus hiervoor wordt inderdaad voor de isolatieprogramma, wat inderdaad ook al in voorbereiding is, wordt een plan van aanpak gesteld. En de effecten hiervan, wat uiteindelijk ook gebeurt, zal dan ook weer in kaart worden gebracht om te kijken ook van wat gaat het ons op kunnen leveren. Daarnaast is er inderdaad buiten die gemeentebrede aanpak om dan een extra stap te kunnen zetten om versneld de aardgas te kunnen helpen, zeg maar, de energiebesparing te kunnen realiseren, om op bepaalde regio's extra intensief een focus te leggen. Daarbij hebben we gekeken voornamelijk vanuit een beoordelingscriteria corporatiebezit. Dus bij een hoger corporatiebezit kan er ook een grotere impact en een grotere doelgroep in één keer geholpen worden. Daarnaast ook het lagere energielabels. Bij woningen waar een lager energielabel is, kan ook een grotere hulp geboden worden. En er zijn ook bepaalde maatregelen waar nu voornamelijk de vraagtekens zitten, omdat er nog zoveel maatregelen zijn wat genomen kunnen worden. Dus dat heeft ook als een criterium meegeteld. De uniformiteit. Er wordt eens gekeken naar, zijn er veel gebouwen die in een bepaald gebied liggen, die dezelfde bouwjaar hebben. Maar ook inderdaad energielabels hetzelfde uitzien. Omdat wanneer voor zo'n buurt of gebied één woning een plan van aanpak krijgt, dan is dat soms ook nog eens te combineren voor meerdere woningen. Daarnaast inderdaad het draagvlak. Wat vinden de inwoners? Hoe staan de inwoners er tegen om te verduurzamen, om energie te besparen? Of zelfs juist al de stap richting aardgasvrij te maken? En daarvoor gaan we ook inderdaad een enquête uitzetten. Dus dit is eigenlijk een criteria wat we hier nog niet in mee hebben genomen en wat wel zeker een leidende factor zal zijn. Maar die enquête wordt nog uitgezet en zal dan ook inderdaad meegenomen worden in verdere opstelling van deze strategie. En als laatste inderdaad huidige koppelkansen in het gebied. Want als er al een project ligt wat een mooie verduurzamingsstap is, kan dat natuurlijk ook als een heel goed voorbeeld dienen. Maar ook als inderdaad een koppelkans waarmee je dus ook op meegelift kan worden vanuit andere inwoners en dergelijke. Met deze criteria in het oog hebbend is er dan allemaal onderzocht inderdaad hoe Beekdalen in elkaar zit met z'n alle kernen wat het heeft. En dan blijkt dan inderdaad dat voor focuswijken, dat inderdaad Nutschenveld-Oorsbeek en het grootste aantal inwoners heeft met de grootste impact, maar ook inderdaad op alle criteria, corporatiebezit, lage energielabels, uniformiteit en koppelkansen, momenteel inderdaad de meeste kansen biedt. Laat ik wel zo stellen, hetgene wat hier staat is natuurlijk niet hetgene wat 1, 2, 3 ook gaat gebeuren, maar is inderdaad de eerste gedachtegeving en denkrichting wat we nu uit de huidige cijfers krijgen. Draagvlak zal daar natuurlijk dan ook nog aan toegevoegd worden op later moment. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk, hier staan een heel aantal woningen en huishoudens. Dat zou natuurlijk idealistisch gezien een heel mooie stap maken in de ambitie wat we hebben om 20% vooruit te kunnen gaan, 20% aardgasvrij te kunnen maken of een equivalent daarvan. Alleen iedereen doet natuurlijk niet automatisch mee, ook al stellen we een plan of een strategie ter beschikking. Dus dat is meer als een kanttekening. En inderdaad, het grootschalig warmtenet, technisch gezien, is het niet realiseerbaar binnen heel Beekdalen. kleine netten zijn natuurlijk wel van mogelijk wanneer een goed gesprek en ook wanneer er voldoende draagvlak is. En daarop wachten we onder andere ook inderdaad op het enquête wat nog uitgezet wordt. Het uiteindelijk beoogde effect is om in 2030 plusminus dan 6500 hybride warmtepompen te hebben om aan de eventuele gestelde ambitie te voldoen. Of de huidige lijn te volgen eigenlijk wat het nationaal kader stelt. Moet ik even kijken. Vanaf 2026 is het natuurlijk zo dat er verplichting is gesteld om geen nieuwe CV-ketels meer te plaatsen, maar alleen maar hybride warmtepompen. Wat voor een versnelling zal zorgen in dit traject dat er meerdere hybride warmtepompen aangeschaft zullen worden. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een autonome individuele warmtepomplijn die langzaam stijgt. Samen met het aardgasreductie zou dat voor een hele mooie stap moeten zorgen. Alleen, dit gebeurt natuurlijk niet van zichzelf zomaar. En daarom dat we ook inderdaad een extra stap erop in willen zetten om dit ook te versnellen. En ook zoveel mogelijk mensen dus gezamenlijk vooruit te kunnen helpen. Dan is er weer inderdaad de vraag, maar die zullen we dan ook, net zoals de vorige vraag, inderdaad toe laten komen. En dan kunt u daar zelf ook eventueel op reflecteren met uw eigen fractie.
Ja, dankjewel. Wat misschien nog belangrijk is bij dit vorige plaatje, hè, is dat we, we zien dus, wat we gedaan hebben, is we hebben eigenlijk gekeken van hoeveel woningen zijn er in de gemeente. En we gaan er eventjes vanuit dat een levensduur van een cv-ketel 15 jaar is. Ja, dat kan wat korter zijn, zeg maar, of wat langer. Maar als je gewoon dat middelt, dan heb je het ongeveer over 1000 vervangingen per jaar. De praktijk leert dat op het moment dat de ketel stuk is, dat 9 van de 10 mensen gewoon maar een cv-ketel kopen, zeker als die stuk is. En zeker als ze er van tevoren niet over hebben nagedacht, want het moet toch wel snel weer warm worden. En er zijn niet zoveel warmtepompinstallateurs en ja, het is allemaal lastig. En hoe werkt het dan precies en is het wel goed geïsoleerd? Dus als we niet aan de voorkant inzetten op informatie en bewustwording, ja, dan zal dus een heel groot deel van de mensen kopen gewoon maar een cv-ketel. En dan zit je er weer 15 jaar aan vast. Een ander iets wat ontstaat, zeg maar, op dit moment is dat heel veel mensen de hybride warmtepompen die zijn op dit moment even uitverkocht. Ja, dus dat bij veel bedrijven kun je best wel lang wachten, zeg maar, voordat je een offerte krijgt of men komt helemaal niet. Dus wat is er wel nog? Er zijn wel nog airco's, hè, lucht-lucht warmtepompen. Dus je ziet heel veel mensen die kopen nu een airco en in combinatie met zonnepanelen. Dus betaalbaar in de zin van het is nog goedkoper dan zo'n hybride warmtepomp. Zeg even €1250, zonnepanelen erbij. En ja, het lijkt natuurlijk goed voor de energiebeurs en voor de factuur. Alleen het nadeel daarvan is, als iedereen dat doet, is dat je dus heel veel pieken krijgt. En dat het zal ook bij heel veel mensen toch wel tot comfortproblemen leiden, want zo'n airco is ruimteverwarming. Hè? Dus, en het zal ook nog tot een hoger energieverbruik leiden, want in de zomer wordt die ook gebruikt natuurlijk. Dus je ziet eigenlijk dat dat die ontwikkeling nu ook aan het ontstaan is. En je ziet mensen die, als dan de helft van de straat op een gegeven moment een airco heeft, dan staan ze niet meer over voor een collectieve oplossing. Weet je? Dus je ziet, het is echt wel handig om daar toch wat regie op te voeren. En vooral ook om objectieve informatie te verschaffen. En dan kan natuurlijk iedereen zelf kiezen. Hè? Ik heb zelf een hybride warmtepomp en een airco. Maar gewoon puur om de woonkamer te verwarmen, omdat het daar niet warm genoeg wordt met de hybride warmtepomp. Maar dat is natuurlijk eigenlijk van de zotte als je dadelijk en een cv-ketel hebt, en een hybride warmtepomp, en een airco, en nog infrarood. Maar ja, het zijn wel configuraties waar toch wel veel mensen, zeker ook in deze gemeente, willen ze echt helemaal van het gas op gaan. Ja, op dit moment op zijn aangewezen, als je bijvoorbeeld niet voor een collectief kiest. Collectief zien we eigenlijk als bezwaar vaak dat mensen eraan vastzitten. Zeker ook gezien de als je kijkt naar de huidige ervaringen van mensen met warmtenetten, je zit eraan vast. De rekening vindt men natuurlijk altijd te duur. Het werkt niet altijd. En ja, dan kun je eigenlijk alleen maar er vanaf als je gaat verhuizen. En met een eigen oplossing heb je natuurlijk zelf in de hand. Het nadeel van een eigen oplossing is dat je ook natuurlijk alles zelf moet kiezen en investeren. En ja, heel veel mensen kunnen dat niet. Als je kijkt naar de huidige cijfers, en we gaan dus uit van 1000 vervangingen per jaar. 90% van de huizen zou geschikt zijn voor een hybride warmtepomp. Pak even voor het gemak die hoge temperatuur warmtenetten mee. 10% van de huizen geschikt voor een volledig elektrische, dus een lage temperatuur oplossing. En je gaat ervan uit dat het eerste jaar 10% meedoet, dan 15%. Hè, dus door communicatie, door buren, door ja, mensen die toch steeds meer verhalen met elkaar uitwisselen, wat je ook zag bij de zonnepanelen. En we gaan ook nog uit van die verplichting. Dat is in 2026 ja, 900 mensen elk jaar verplicht een hybride warmtepomp moeten kopen. Dan kom je dus uit op ja, 6000 warmtepompen, hybride. 1000 ongeveer, of iets minder, ik geloof 416 volledig elektrische warmtepompen. En dan zit je ook op een, zit je ook nog op 20% aardgasreductie. Maar als je kijkt naar die aantallen, dan is dat wel 1/3 van alle woningen. Ze hebben nog meer dan 1/3 van alle woningen in de gemeente. En ja, dat is natuurlijk niet echt realistisch, zeg maar. Hè. Dus samenwerken met de woningbouwcorporaties wordt heel erg belangrijk. We zien dat, Sil heeft net aangegeven, in een aantal kernen, zoals bijvoorbeeld in Schinveld, maar ook hier in Nut, zien we percentages energiearmoederisico van bijna 40%. Hè. Dus 40% van de huishoudens, zeg maar, zit in de categorie risico energiearmoede. Hoe wordt dat geclassificeerd? Lage energielabels en lage inkomens. In de praktijk klopt het natuurlijk niet voor elke woning, maar het zijn wel hoge percentages. En zeker met de huidige energieprijzen zien we dat energiearmoede zich ook uitbreidt tot andere doelgroepen en ook tot mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen die ja, plotseling zeg maar een voorschot krijgen van 700-800 euro per maand. Dus het is een nutte noodzaak. De urgentie wordt steeds groter. En ja, we denken dus dat door in te zetten op ja, breed isolatieprogramma, doelgroepgericht, waarmee je dan toch de hele gemeente bestrijkt met een energiearmoedeprogramma. Dat gebeurt overigens samen met Parkstad. We weten dat eigenlijk op huisniveau. Hè? Dus we hebben ook kaartjes en adreslijsten eigenlijk waarmee je heel gericht de wijken in zou kunnen gaan. Daar wordt nu ook in Parkstadverband ja, een aanpak voor bedacht. En dan door ja, toch goed in te zetten op communicatie, een energieloket dat iedereen weet te vinden, zeg maar, zorgen dat ja, iedereen in de gemeente ja, de weg kan vinden naar subsidies, financieringen en ook de technische mogelijkheden. En door een aantal wijken te pakken alvast, mede gezien de beperkte capaciteit natuurlijk, 3 wijken is al best wel veel, het zijn eigenlijk gewoon 3 dorpen, hè. Door daar gewoon ja, breed mee in gesprek te gaan en te kijken, ja, wat kun je bereiken door samenwerking met de burgers, met de woningbouwcoöperatie, door te hopen dat je ambassadeurs vindt die elkaar weer gaan helpen, zeg maar. En op die manier ook leren om weer verder op te schalen naar de andere buurten de komende jaren. Dat we daarmee toch ja, een heel eind in de richting zullen komen. Dus we horen heel graag dan ja, via de Greffie terug hoe u tegen deze strategie aankijkt. En ja, misschien heeft u ook andere gebieden zeg maar, in uw gedachten. Motiveer dan vooral daarbij waarom. Want dan kunnen we kijken of we ja, dingen zijn vergeten, criteria, of dat we ja, in ieder geval beter moeten motiveren. Meneer.
Sorry, de heer Pansers.
Ja, ik heb een vraag in die zin. Die ontwikkelingen die gaan nu heel snel. Hè? Bedoel, de noodzaak is er natuurlijk ook en er ligt ook een opgave voor ons. Maar ik hoor u toch heel weinig zeggen over waterstof. En als ik dan toch ergens gelezen heb dat nu in Groningen, ja, het zijn er natuurlijk niet veel, maar 40 woningen nu van het aardgas af zijn en die zijn nu aangesloten op waterstof. Dan mooi dat dat in Groningen dan gebeurt. Maar in hoeverre, ja, u kiest ervoor om daar in feite vanavond niks over te zeggen. U zegt, ja, dat is over 10 jaar waarschijnlijk, maar...
Oh, ik wil er heel graag iets over vertellen, want wij krijgen die waterstof...
U hoeft voor mij niet op de inhoud, want technisch...
Nou, ik vind het wel heel belangrijk om toch even hierop
ja,
te reageren.
Waarom u dat niet mee hebt genomen?
Ja, het is heel erg belangrijk dat de gemeente kijkt... Elke gemeente heeft beperkte capaciteit en middelen. En het is vooral ook heel belangrijk om te kijken van waar kun je invloed mee uitoefenen en waar niet. En waterstof is zo'n ontwikkeling... Ja, die gebeurt niet op gemeentelijk niveau. Er zijn op dit moment 65 proeftuinen en er is er eentje zeg maar, in Groningen waar waterstof wordt toegepast. Aan de andere kant, Groningen zet ook in op hele grote warmtenetten zeg maar, met de gemeente vanuit ja, de restwarmte. En die ook heel erg in grote volumes aanwezig is. Maar waterstof is geen energiebron. En waterstof wordt gemaakt van elektriciteit. En elektriciteit wordt gemaakt van gas. Of van kolen, zeg maar, of van windmolens. En we hebben nu al enorme moeite om plekjes te vinden voor windmolens en voor zonneparken. Onze huidige energiemix in Nederland is 10-20% elektriciteit, 50-40% brandstoffen en 30, 50 of 40% warmte. Als we onze hele warmtevoorziening, zeg maar, met waterstof gaan invullen en vervolgens gaan we dus die waterstof maken met kerncentrales die er misschien over 10, 20, 30 jaar zijn, of zonneparken die we eigenlijk liever niet willen realiseren hier, of op de Noordzee, maar we krijgen de energie niet hier. Het is niet realistisch om, als u op waterstof bijvoorbeeld gaat inzetten, dan hebben de burgers van de gemeente Beekdalen de komende 8 jaar niks aan. Dus dat is eigenlijk het korte antwoord. Het is een ontwikkeling, zeg maar, voor de lange termijn. En waterstof zijn heel veel vragers, zoals Chemelot, die willen als eerste waterstof hebben. Fabrieken die geen alternatief hebben, die gaan waterstof gebruiken. Zwaar transport, maar woningen. Het is eigenlijk al van de zotte dat we dus woningen met gas verwarmen. En dat doen we omdat we zoveel gas gevonden hebben, zeg maar, in Groningen.
En ik weet dat dit voegje is in de kerk, wat ik niet doe. Maar in ieder geval voor een discussie, dat is niet mijn bedoeling. Maar er wordt ook wel eens gesproken links en rechts, en dat lezen we ook wel eens, voor kleine kerncentrales. En dan hoor ik u zeggen van ja, dat duurt ook 10 jaar. Ja goed, 30 jaar hoorde ik u zelf zeggen. Maar nogmaals, ik ben niet tegen hetgeen wat hier staat. Maar ik heb wel zoiets van, nemen we ook de toekomstige ontwikkelingen, nemen we die voldoende mee of... Voordat we het uitgerold hebben, zijn we toch een poos verder? Of lopen we dadelijk achter de feiten aan? Dat is een vraag die ik me ook zelf stel.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we, ze noemen dat no regret, hè, dat we inzetten op no regret maatregelen. Dus maatregelen waar de mensen geen spijt van krijgen. Dus maatregelen die eigenlijk altijd iets opleveren en die ook ertoe leiden dat je geen deuren dichtzet voor toekomstige ontwikkelingen. De opgave in 2030 is maar 20%. En die 20% is enorm. Om die andere 80% in te vullen, hebben we echt innovaties nodig waarvan nu niemand nog weet heeft. Dus het is zeker goed om de ogen open te houden voor waterstof, kernenergie, et cetera. Wie weet komen er andere innovatieve oplossingen, zeg maar. Hè. We hebben nu ook iets gelezen recent over zout, hè, waar je weer warmte in opslaat. Maar dat zijn allemaal innovaties. Het is goed om die in de gaten te houden. Maar je moet sowieso nog 80% hierna. En als je wacht op de innovaties, dan worden heel veel mensen eigenlijk niet geholpen die wel nu bijvoorbeeld geholpen zouden kunnen worden en een lagere energiefactuur kunnen krijgen. En anderzijds is het zo dat met die innovaties, dan kun je nog altijd, over 10, 15 jaar zeg maar waterstof of kernenergie opeens wel veilig is en betaalbaar, dan maakt het eigenlijk niks uit als je nu een warmtepomp hebt gehad, wat die zo voor 15 jaar is gehouden. Tegen keer terugverdiend en afgeschreven.
Ik zie meneer Pansels nog steeds bedenkend kijken, maar heeft zijn microfoon aan?
Ik denk natuurlijk aan mijn eigen situatie. Ik heb vorig jaar een nieuwe cv-keer te laten plaatsen. Had ik geloof ik beter niet kunnen doen, maar goed.
Ik denk het niet, nee, inderdaad.
Had u zich toch beter moeten inlezen?
En de zonnepanelen zijn onderweg.
Ik zag ook nog een vraag van de heer Fransen.
Ja, ook een kleine vraag. Ik weet dat we deze plannen eigenlijk aangenomen hebben in de tijd dat de wereld anders eruit zag. Daarbij is ook altijd aangegeven haalbaar en betaalbaar. Dat was eigenlijk het motto wat iedere keer hierbij genoemd werd. En dat wordt helemaal hier aan de kant geschoven eigenlijk. Iedere keer worden dezelfde plannen, dezelfde doelstellingen aangehaald. U haalt zelf de 40% energiearmoede aan en die wordt nog hoger als we naar de toekomst kijken. In hoeverre moeten wij die plannen gaan bijstellen? Willen we, gelet dus behaalbaar, betaalbaar, uiteindelijk toch tot een plan kunnen komen wat wel uitvoerbaar is? Want het lijkt mij dat op bepaalde punten het niet uitvoerbaar meer gaat worden.
Als er genoeg warmtepompen zouden zijn op dit moment, denk ik dat voor heel veel mensen, zelfs met de oude energieprijzen, dat de mensen de terugverdienen. Periode dat die heel erg acceptabel zou zijn, maar dat de grootste bottleneck is onwetendheid. Waar moet ik beginnen? Waar krijg ik subsidies? Wie kan me helpen, zeg maar? Met de huidige energieprijzen is de terugverdientijd nog korter. Dus we hebben een ontwikkeling. 2 weken geleden was de gasprijs 4 euro per kuub. En nu is die weer 2,5 euro, zeg maar. En elektriciteit was toen 70 cent, nu 50 cent. Maar stel, een gemiddelde huishouden hier in Beekdalen heeft 1250 kuub gas, keer 3. Dat is al bijna 4.000 euro, zeg maar. Dan hebben we nog 3.500 kilowattuur keer 50, 60 cent. Dus nog eens een keer 1.700, 1.800 euro. Ja, dan zit je op bijna 6.000 euro energiefactuur. isoleren is natuurlijk het allerbeste, maar met die warmtepomp, die is 4 keer zo efficiënt als een cv-ketel, zeg maar. Dus een cv-ketel maakt van 1 eenheid energie, maakt die ook eenheid warmte. Dus in die zin is de huidige ontwikkelingen maken de noodzaak alleen maar groter om iets te doen.
Nou, wat ik bedoel daarbij te zeggen is, als het geld naar de energiebedrijven gaat, dan blijft er weinig over om er te sparen voor een energieapparaat. Dus dat betekent dus, u zegt van, het is de noodzaak, maar als je het geld uitgegeven hebt, kun je niet weer een nieuwe pomp aanschaffen, omdat je het geld er niet voor hebt. Dus ik bedoel, de cirkel is rond en dat is waar die mensen mee eigenlijk mee zitten. Het gaat er niet om dat het zinvol is en dat het beter is en uiteindelijk besparend is. Nee, het gaat erom, kunnen de mensen het aanschaffen?
Kijk, en wat belangrijk is dat heel veel mensen kunnen het niet. En een deel van de mensen kan het niet omdat ze het gewoon het geld niet hebben. En een deel van de mensen, ook een heel groot deel, kan het niet omdat ze gewoon niet weten waar ze het geld kunnen halen of waar ze moeten beginnen. En daar ligt natuurlijk een rol van de gemeente via een energieloket, via een woonwijzerwinkel, van waar moet ik eigenlijk beginnen, waar kan ik geld krijgen, hoeveel subsidie kan ik krijgen. Daar zijn gisteren of deze week las ik een stukje dat men, kijk, nu heeft de gemeente een leenfaciliteit duurzaam thuis, hè, dan kun je tegen 1,5% kun je lenen. Nou, de rente en de aflossing is in vele gevallen lager, zeg maar, dan de besparing. Dus je maakt vanaf morgen heb je gelijk lagere kosten. Er zijn ontwikkelingen op dit moment dat men zelf landelijk die regeling wil gaan toepassen met 0%. Dus dat je dus als je huis aardgasvrij wil gaan maken, dat je tegen 0% kunt gaan lenen. Nou, dus op Rijksoverheid wordt natuurlijk allerlei instrumenten bedacht. Maar naarmate je als gemeente beter zorgt dat de mensen in deze gemeente de weg kennen, weten te vinden naar die instrumenten, zullen er meer mensen gebruik van maken. En dat hebben we in het verleden wel gezien, blijkt ook het onderzoek, dat eigenlijk de armere mensen en ook mensen in gemeenten waar eigenlijk weinig communicatie plaatsvindt, dat die de weg niet vinden naar die subsidies. En dat eigenlijk in die gemeentes ook veel minder gebruik wordt gemaakt van subsidies en van financieringen die er wel zijn. En dat soms is de pot heel snel op. Ja, dan zijn het toch vaak de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben, hè, die toch dan ja, ook aanspraak kunnen maken op die leningen en faciliteiten, die dan de weg wel snel weten te vinden naar de subsidie voor de elektrische auto of de subsidie voor de warmtepomp of voor de dubbele maatregelen. Dus eigenlijk met communicatie kun je al heel veel bereiken en dan communicatie is natuurlijk maar 1 stapje. Maar ik denk, het initiatief wat jullie hier ook in de gemeente hebben gehad, energieloket en integrale ontzorging, dus mensen bij de hand nemen en zorgen dat ze gewoon zowel op financieel vlak als technisch vlak geholpen worden, liefst toch door mensen zeg maar uit de gemeenschap zelf, ja, dat belangrijk kan zijn, maar ook de coöperaties, de woningbouwcoöperaties, die hebben hier ook een hele belangrijke rol in. Want ja, als mensen zo meteen evenveel huur betalen als energie, dan ja, heel veel mensen kunnen nu al amper zeg maar rondkomen. Dus ik denk dat het ook voor de gemeente heel belangrijk is om toch wel heel goed in gesprek te gaan met de woningbouwcoöperaties en ook te vragen of zij ook bewust zijn van de grote percentages huishoudens in hun woningen waar ja, mensen zitten die waar wel hulp moet plaatsvinden. En die hulp hoeft dus niet altijd rechtstreeks door de gemeente te worden geboden, maar de gemeente kan ook helpen om bij de juiste hulpverleners terecht te komen.
Dankjewel. Ik zag dat de heer Jansen nog een vraag had en daarna is mevrouw Doeven, die had ook nog een vraag.
Ik heb, als u mij toestaat, eerst even 2 processuggesties. Ik denk dat het niet iedereen duidelijk is geweest wat een mentee is. Dus er was misschien meer op te halen geweest als dat even wat duidelijk was uitgelegd. Ik ondersteun uw voorstel om de gemeente een grotere rol en een actievere rol te laten nemen in het voorlichten en het stimuleren. En wat ik absoluut eigenlijk in deze hele discussie vanuit onze commissie te weinig terughoor, is dat de noodzaak in het milieu ligt. En ik hoor daar aan de overkant opnieuw de term haalbaar en betaalbaar. Daar heb ik in de vorige sessies al eens een opmerking over gemaakt. Ja, betaalbaar is natuurlijk wel belangrijk. Maar voor de rest zijn er wel een aantal heel belangrijke maatschappelijke opgaven waar iedereen last van gaat krijgen. Ik zal even komen tot vragen, want daar gaat het hier tenslotte om. Ik vraag mij af hoe u tot de conclusie komt dat lokale collectieven, bijvoorbeeld in een kleine buurt, gezamenlijk warmte opwekken, kijken of je met collectieven van panelen meer energie kan opwekken naast de besparing door isolatie, waarom die zo weinig kans zouden maken?
Als we kijken naar, dan pak ik toch dit plaatje zeg maar bij.
Microfoon alsjeblieft, net iets beter te verstaan.
De kansen zijn gerangschikt. Dus in die zin zeggen we van het meest kansrijk op basis van de woningen en de informatie die we hebben van de eigenaren in bepaalde gebieden is dus eigenlijk individuele oplossingen. Nou, hoe komt dat? Omdat er heel veel woningen ver uit elkaar liggen. En omdat er, ja, onze ervaring is dat als je in een straat, zeg maar, met een warmtenet aan de slag gaat, dat het, in Sittard Geleen ben ik betrokken bij de proeftuin in Limburg-Terveld, mensen krijgen 5000 euro voor HR++ glas, spoomisolatie, gratis aansluiting op het warmtenet, je mag bedelen om te zorgen dat ze meedoen. De meesten doen gewoon niets uit zichzelf mee. Particulieren, die zijn er of nog onvoldoende bewust van, of ze zijn bang dat het nadelige effecten heeft. Zelfs met die 5000 euro in gratis aansluiting, het enige wat ze hoeven aan te passen is de warmtewisselaar in de meterkast. Mensen doen niet mee, zeg maar. Hè? Dus nu zal het misschien anders zijn, omdat nu natuurlijk, ja, zien ze van, joh, dan betaal ik misschien de helft. Maar als je een collectief wilt realiseren, ik ben ook betrokken bij een klein collectief in Panningen. En daar zit een hele zware niet-gemeentelijke organisatie op, bestaande uit een energiecorporatie met heel veel specialisten. Ze hebben 5 miljoen subsidie binnengehaald bij het Rijk. Daar zit een bedrijf achter die dat heel graag wilt. En het gaat over een warmtenetje van een paar honderd woningen. Je praat over zoveel 10, 15 miljoen euro. Die vooronderzoeken, dat kost 100.000 euro's. Dus ja, ik zie het niet zo snel gebeuren. Dat geldt ook natuurlijk voor windparken, et cetera. Dat uiteindelijk kom je er niet met overlegorganen, maar is er ook geld nodig. En dan zullen ze toch aan de gemeente vragen, of kunnen jullie niet een paar honderdduizend euro voorschieten? En dan, als men dat aan de gemeente vraagt, dan kan de gemeente de afweging maken van geven we 500.000 euro aan dat initiatief, of zetten we die 500.000 euro in om op een andere manier een hefboom te creëren. Dus eigenlijk op basis van alle proeftuinen die er lopen, zijn er 65, alle lokale ontwikkelingen. Ook de onwetendheid van heel veel mensen verwacht ik dat die kleine collectieven, dat het pas gaat ontstaan, net zoals met de zonnepanelen. Als iedereen in de straat zonnepanelen heeft en een aantal mensen niet, dan gaan die mensen ook, en die hoeven niet overtuigd te worden door een commerciële organisatie, maar die overtuigen elkaar. Dus als dadelijk heel veel mensen erachter komen, dus in zijn straat bijvoorbeeld met 100 woningen, gaan elk jaar 10 ketels kapot. En van die 10 mensen kopen er 3 een hybride warmtepomp. Op een gegeven moment gaat dat sneller. En als ze allemaal een warmtepomp hebben, vragen ze zich misschien eens af, ja, hadden we dan niet beter toch 1 hybride warmtepomp op de hoek van de straat kunnen zetten? Maar dus bewustwording, ik denk dat dat gewoon wat langer duurt. Tenzij je in buurten zit waar mensen, waar hele sterke sociale cohesie is, waar mensen al goed georganiseerd zijn, waar ja, mensen al goed weten wat ze willen en zich misschien al georganiseerd hebben. Dus het kan wel, maar ik acht het, qua aantallen acht ik het heel erg laag.
Dankjewel. Mevrouw. Meneer Jansen.
Ja, ik heb nog een tweede vraag. Even met betrekking tot de opwekking en dan de elektriciteitsbehoefte die ontstaat als je dus meer hybride warmtepompen gaat aanschaffen of zelfs volledig elektrisch. Is er onderzocht wat er grensoverschrijdend mogelijk is? Want er staan aan de andere kant van de grens in Duitsland behoorlijke windparken en daar wordt ook nog steeds in geïnvesteerd. Dat is 1. En 2 is toch het blijven onderzoeken van kunnen wij op grotere schaal glas op daken leggen, dus zonnepanelen op daken leggen, die toch die energievoorziening meer lokaal tot stand kunnen brengen. Dat zijn 2 aspecten die ik graag nog even toegelicht zie.
Ja. Oké. Okay. Nou, de laatste zeg ik eigenlijk ja. Zou ik alleen maar toejuichen, zeg maar, om dat te onderzoeken. Zeker ook kijken naar of er dan mogelijkheden zijn dat niet alleen de eigenaar van het dak profiteert, maar ook de omgeving. Hè? Want daarmee kan je ook de rekening betaalbaar houden van mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen leggen. En de meeste mensen kunnen geen zonnepanelen op hun eigen dak leggen voor en de elektriciteitsvoorziening en nog de warmtevoorziening en misschien nog die auto die er op termijn aankomt. Want dan praat je toch misschien wel over 50 panelen of zo. Als je kijkt naar over de grens, dat is heel lastig. Hè? Dus we hebben de regionale netbeheerders Enexis. En we hebben een stroomnet wat Noordwest-Europees georganiseerd is. Dus de TenneT gaat eigenlijk over de internationale verbindingen, niet Enexis. En die windmolens die zijn van ontwikkelaars en van commerciële bedrijven en energiebedrijven in Duitsland. Dus daar zal de burger niet van profiteren. In de praktijk is het zo, wij krijgen duurzame energie uit Noorwegen, uit Denemarken, uit Engeland. Alles is aan elkaar verbonden. Als de wind te hard waait in Duitsland, moeten wij centrales uitzetten, zeg maar. Met gas wordt alles geniveleerd, hè? Dus als er te weinig is, wordt er heel snel wordt alles weer in balans gebracht. Maar op nationaal niveau vindt dus het vraagstuk plaats van wat kunnen wij lokaal opwekken in de dorpen en de grote gemeenten, op de daken, maar ook grootschalig in het landschap. Dan hebben we nog het vraagstuk van wind op zee. Hè, dus daarmee krijg je ook een deel van die elektriciteitsvraag. Dan heb je nog een vraag van wat gaan we centraal op hele grote plekken zeg maar, opwekken in bepaalde delen van het land. En de rest ben je toch afhankelijk van het buitenland. En daar zit een heel ander systeem achter, zeg maar. Maar ik denk dat als je kijkt vanuit de burger of een ondernemer of een eigenaar van een gebouw, dan wil je het liefste zelf opwekken. En als je het niet zelf opwekt, wil je het liefste dat je ergens participeert in waar het wordt opgewekt. En naarmate dat verder is, ja, kost het ons allemaal meer geld vanwege de netbeheerderskosten. Maar naarmate het dichterbij is en in de toekomst, het is wel goed om innovaties zoals opslag goed in de gaten te houden. Daar verwacht ik veel meer van dan nu waterstof en kernenergie. Kijk, de opslagontwikkelingen die gaan ook steeds sneller. Dan hoef je niet alleen te denken aan opslag van elektriciteit, maar ook opslag van warmte. Hè, warm water, zeg maar. Dat kan zelfs ook al onder je huis, bij wijze van spreken. Maar naarmate we beter onze eigen vraag op ons aanbod kunnen afstemmen, zullen we goedkoper energie kunnen gebruiken. En ik denk dat lokale opwek, dat echt wel een vraagstuk is waar eens goed over moet worden nagedacht. Ook in relatie tot de warmtetransitie, die dus voor een enorme elektriciteitsstijging gaat leiden. Maar ook nog eens een keer, als je kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van elektrisch vervoer.
Ja, het zou vanuit de regionale overheden misschien wel zin hebben om te lobbyen bij de wetgever in Den Haag. Want het belangrijke bottleneck is de wetgeving, dat we niet, dat Tennet alleen maar het hoogspanningsnet beheerst en we niet over de grens met de kleinere netten kunnen gaan werken. Dat zou wel degelijk opties bieden. Dus ik denk dat dat voor de gemeente wel een rol is, of de provincie.
Dank u wel voor de toelichting. Ga ik toch nu door naar mevrouw Doeven, want die zit al langer in de wachtkamer.
Ja, dank u wel meneer voorzitter. We hebben natuurlijk verschillende overzichten gekregen. Hier staat er dan natuurlijk ook eentje waarin wordt aangegeven welke woning op welke manier aangepakt zou moeten worden. Maar we hebben het ook even kort gehad over welke mensen in die risicogroep vallen voor energiearmoede. Is er ook een overzicht waarin staat hoeveel van deze mensen in een sociale huurwoning wonen of in een koopwoning of in een particuliere huurwoning? Want wij kunnen ons voorstellen dat afhankelijk van in welke woning je woont, welke maatregelen er nodig zijn, aangezien je als je in een sociale huurwoning zit natuurlijk afhankelijk bent van de woningcorporatie. En als je al in die energiearmoedegrens valt en je hebt een eigen woning, dan kan ik me ook voorstellen dat zelfs met een potje subsidie, dat je nog steeds niet je huis kunt verduurzamen, omdat het gewoon simpelweg niet genoeg is. Is daar een duidelijk beeld van hoe dat er nu voor staat? Ik weet niet of dat een vraag voor u is of voor de portefeuillehouders. Maar
ik laat dan toch even een plaatje zien wat we nog even gehyped hadden. Dit is een doorsnede waarin we eigenlijk hebben gekeken naar de dorpen, de buurten. We hebben gekeken naar het percentage koophuur. Gekeken welke woningbouwcorporaties actief zijn. Dus in die dorpen, buurten En hier gekeken van aantal woningen met een risico op energiearmoede. En dit kunnen we ook nog onderscheid maken in hoog risico, midden en klein risico. Maar feitelijk zijn dit de woningen met de lage inkomens, voor zover bekend, en de lage labels. En dan zie je dus inderdaad, als je die rangschikt, dat in Schinveld, Nut en Amstrade is het boven de 35%. Dus 35% van de huishoudens risico op energiearmoede. We hebben dat ook op het restniveau, bij wijze van spreken. Dus, en die lijsten die worden nu in het Parkstadverband, ja, wordt gekeken van, ja, hoe kunnen we wijk aanpakken, samen met de woningbouwcoöperatie, gericht actie ondernemen om daar ondersteuning te bieden.
Voldoende voor u. Dan mag u verder met uw verhaal. Ja.
In de eerdere sessies hebben we ook reflectie gebracht op de rolinvulling. De gemeente is regisseur, maar ja, dat is een ontzettend breed begrip. En die regisseursrol die kun je op allerlei manieren invullen. En in de praktijk zal het vaak een combinatie zijn. Maar ook daar horen we eigenlijk heel graag van, ja, hoe kijkt u aan tegen de rol van de gemeente? Hier zijn wat concrete activiteiten eigenlijk benoemd en aandachtspunten. Die hebben meer te maken met de rolinvulling. Ja, dus voorlichting, et cetera, bewustwording, inclusiviteit, zorgen dat iedereen mee kan doen. Ja, dat staat natuurlijk ook een beetje op het energiearmoede aanpak. Draagvlak creëren, nut en noodzaak helder maken. Ook richting met de andere buurgemeenten zorgen dat het net verzwaard wordt. Ja, we hebben gezien in Oorsbeek, als 50% van de mensen een warmtepomp koopt, moet er 5 kilometer kabel getrokken worden. Dus als dat niet op tijd in gang wordt gezet met de netbeheerder, ja, dan, en je gaat daar helemaal op inzetten, en dan gaan mensen eigenlijk op een gegeven moment problemen krijgen omdat de warmtepomp niet meer werkt, maar ook de lichten gaan flikkeren. Dat hebben we ook al in de gemeente gezien. Dus ja, samen met de andere gemeenten richting de netbeheerder acteren. Stimuleren van de energiebesparen, ook een voorbeeldrol met je eigen vastgoed. Ogen open voor innovaties, hè. Dus zeker ook ontwikkelingen goed in de gaten houden. En ja, ontwikkelingen die marktrijp zijn, daarop anticiperen middels vervolgversies. Niet vergeten afstemmen met installateurs. Wat, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar dat is ook één van de grote bottlenecks. Omdat die 1000 ketelvervangingen, vorig jaar was er nog een markt voor 400.000 cv-ketels. En vorig jaar zijn er 3000 warmtepompen geïnstalleerd. Nu is de vraag geëxplodeerd. Ja, logisch dan dat er geen installateurs zijn en geen warmtepompen. Want die markt die was ingericht op misschien 10.000, 20.000, zeg maar. En niet op honderdduizenden. Als je kijkt naar verplichting in 2026, dan zie je dat nu bedrijven enorm investeren in opschaling. Want met een levensduur van 1 keer in de 15 jaar en 7,5 miljoen koopwoningen, kun je uitrekenen hoeveel honderdduizenden warmtepompen elk jaar nodig zijn. Dus dat is een enorme markt, ook voor lokale bedrijven, om hier op in te spelen. En op dit moment is het zo dat heel veel installateurs, die adviseren gewoon een cv-ketel. Ook mijn eigen installateur, die zei, ja, als jij een warmtepomp koopt, dan kom ik jou niet meer helpen. En toen niks meer werkte, kwam die inderdaad niet helpen. Toen heb ik heel lang moeten bellen om iemand te vinden die die toch weer de boel aan de praat kon krijgen. En dat, als je dat dan deelt weer, dan hebben mensen zoiets van, nou, laat maar zitten, doe maar veilig een cv-ketel, want in de winter wil je natuurlijk ook niet in de kou zitten. Goed inspelen op die natuurlijke momenten. Er komen mensen vergunningen aanvragen hier. Dan kopen mensen huizen. Ook bij het kopen van huizen zie je dat mensen toch vaak toch voor die badkamer gaan of die, de keuken, in plaats van investeren in duurzame maatregelen. Terwijl ook steeds meer financiële instellingen inspelen op wat extra lenen. Maar ook de provincie natuurlijk, tot 35.000 euro. Leenfaciliteit biedt met een hele lage rente, zeg maar, waarmee mensen eigenlijk toch gelijk al starten in een woning met een lagere energiefactuur. Maar dit zijn allemaal invullingen. Maar het gaat eigenlijk ook even om de principerol van de gemeente. En daar zijn eigenlijk 4, dat heeft u ook mogelijk gezien bij de stukken die aangeleverd zijn, er zijn 4 ook hoekpunten hier weer te herkennen. Een gemeente die zegt van, nou, we gaan echt sturen op die 20%. Hè, linksom of rechtsom, die 20% gaan we halen met capaciteit, met ondersteuningsmiddelen. Of, ik noem maar wat, laaghangend fruit, hè, dat we daar gaan stimuleren waar mensen het gewoon kunnen. Naarmate het moeilijker wordt voor de mensen, gaat het de gemeente natuurlijk meer energie kosten. Hè. Dus we gaan voor die 20% en we zorgen dat die randvoorwaarden gerealiseerd worden. Integraal houdt eigenlijk in, We gaan het koppelen aan andere opgaven. Dat doet de gemeente al een beetje middels de koppeling met energiearmoede. Maar je kunt het ook koppelen aan levensloopbestendigheid, vergrijzing, krimp, et cetera. Maar ook niet te vergeten, als dat net dan in Oorsbeek verzwaard moet worden, ja, voorkom dan dat je dus een paar jaar later weer de straat moet gaan openbreken voor de riolering of voor die liggen diepste. Of als er een klein warmtenet komt, ja, zorg dan dat je wel probeert om ook in de openbare ruimte gewoon dingen aan elkaar te koppelen. We merken ook in de praktijk dat als je alles aan elkaar koppelt, dan komt er ook niet meer zoveel uit, want het is best complex. Hè? Als je al die opgaven aan elkaar koppelt, dus ja, het is ook een kwestie van de balans vinden van wat kan de organisatie aan. Want je moet ook dan ja, gewoon echt programmatisch gaan werken over afdelingen heen, heel goed samenwerken. Dat betekent voor heel veel mensen toch verandering van werkzaamheden. Proces, hè, we gaan meer op het proces zitten, dus we laten die doelen een beetje los. We gaan stimuleren en ja, de uitkomst is eigenlijk het gevolg van het proces. Dus wat meer bottom-up aan de slag. Dan wel, we wachten gewoon af en we laten de markt zijn ding doen en de overheid die lost het op. Of de mensen vinden zelf wel hun weg en we hopen dat de woningbouwcoöperatie ook zijn rol pakt. Dus dit zijn ook, ja goed, inderdaad, we hebben vaker Menti gebruikt, maar mede gezien de opmerking bij aanvang heb ik het niet helemaal uitgelegd. Maar het liefst hadden we natuurlijk met u al die Menti-vragen gewoon even doorgenomen, omdat we dan ook gelijk verslaglegging hebben van de reflectie. Maar ja, u mag er ook wat mij betreft zo op reageren. Dus hoe ja, heeft u nu al eigenlijk een bepaalde voorkeur voor een rol die zo meteen... Nee. Wie wel? Vragen over de rol?
Ik ben zo super is vandaag, mag ik ook in vraag stellen?
Omdat u het bent.
In het gehele dossier van zonnecellen en dergelijke hebben we een Parkstadverband een aanbesteding gehad. En volgens mij is dat project best een hartstikke goed succes geweest, tenminste, als we dat nu kunnen concluderen. Dat is, zijn enorme stappen genomen. Waarom overwegen we niet zoiets, dat we weer een regionaal verband iets dergelijks gaan doen en dan ook weer een aanbesteding waarbij we... Dat je zegt, een partij vinden die dat ook kan installeren, onderhouden, regelen, et cetera. En waar zitten we dan op die lijst van vier, zeg maar?
Meneer Collé, ik vind het een hele goede vraag, maar dat is meer een politieke vraag. Dus die ga ik...
Nee, gewoon technisch. Is dat
technisch,
en waar zitten we dan
op
in dit...
Technisch mag u daarop reageren.
Ja, ja. Ik denk dat technisch gezien is er enorme behoefte aan integrale ontzorging. We zien dat er een aantal marktpartijen zijn, dat steeds meer marktpartijen komen in Nederland die ja, integraal ontzorgen. We zien dat, ja, dat het ook wel een strobbeling is, omdat bij zonnepanelen weet je wat ze opwekken. Hè? Die bestaan al heel erg lang en als de zon schijnt, ja, dan kun je goed uitrekenen wat opgewekt wordt. Het probleem bij die warmtepomp is eigenlijk dat het ook met gedrag te maken heeft. Dus als mensen 's nachts de verwarming op 10 zetten en dan weer en de isolatiemaatregelen en de installatie hè, die de mensen in huis hebben, de afgifte. Maar er zal steeds meer vraag ontstaan naar integrale ontzorging. Dus ook naar marktpartijen die de bewoner eigenlijk van A tot Z helpen met alles. En we zien dat nou op een aantal plekjes terug in Nederland. En in combinatie met een financieringsfaciliteit kan het daarmee wel ook... Ja, als iemand bij wijze van spreken 30.000, 40.000, 50.000 euro zelf moet investeren, dan wel... een bedrijf zeg maar aanbiedt dat mensen gewoon de energiefactuur betalen voor de komende x jaar aan dat bedrijf, dan kan dat de betaalbaarheid voor heel veel mensen mogelijk maken. Ik doe dat nu zeg maar, zitten we met een VVE samen in Brunsum en die werken samen met een stichting een concept uit waarbij dus de VVE voor 30 jaar een contract afsluit met die stichting en zij eigenlijk gewoon ja, compleet ontzorgd worden en de installatieaanpassing en de isolatiemaatregelen en het is opkomend, maar er is wel heel veel behoefte aan.
De heer Jansen.
Ja, even ingaand op de vraag, want die werd gesteld. En als we het dan toch niet via Menti doen, kunnen we ook zo input geven. Ik denk dat we ons wel even goed moeten blijven realiseren dat we als Nederland een commitment aan zijn gegaan voor 2030 en 2050. En volgens mij is de gemeente onderdeel van de Nederlandse overheid. Dus een afwachtende houding kan absoluut geen optie zijn. En volgens mij is een integrale regisseur of een sturende rol, als ik uw opmerkingen van wat we ophalen uit de gemeenschap hoor, dat er heel veel mensen eigenlijk niet weten waar ze heen moeten, dat er behoefte is aan integrale plannen. Ja, dan moeten we die rol pakken. Niet alleen vanwege het helpen van de burgers in betaalbaar maken en het kunnen investeren, maar gewoon omdat we maatschappelijk die opgave hebben.
Ik zou u willen bedanken voor de inbreng en toch ja, willen vragen om dat straks via de fractievoorzitters te laten verlopen, want niet iedere fractie is compleet vertegenwoordigd. En dan tot slot zou ik, althans, u bent met uw presentatie aan afronding toe, of?
We zijn klaar.
Dan ga ik ter afronding van dit agendapunt de portefeuillehouder nog even het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vandaag een grote getale. Tweede sessie, wat we de eerste hebben voor de zomervakantie gehad. We zijn een mogelijk stapje verder. U krijgt de vragen toegestuurd dat u met de fracties kunt kijken wat een mogelijke denkrichting is. Ja, in de eerste versie van de transitievisie waarom, daar hebben we aangegeven deze raad dat wij een voortrekkersrol willen spelen. Ik ga ervan uit dat het dadelijk ook uit de Mentimeter antwoorden zal komen. Dat we in ieder geval voortvarend te werk zullen gaan, maar dat vergt natuurlijk al wat. De gemeente Beekdalen begint er niet nu mee. Dat doet de gemeente Beekdalen al 3 jaar. We proberen op verschillende fronten in te zetten. Op de korte termijn hebben we al een paar dingen laten zien. Om te kijken hoe kunnen we voor de winter een aantal mensen helpen. We gaan kijken op langere termijn hoe kunnen we mensen helpen met verduurzaamheidsmaatregelen. Zonnepanelenproject, daar werd even aan gerefereerd door mijn collega. Dat is inderdaad een succes. Wat gebleken is dat de markt het tegenwoordig beter kan dan het zonnepanelenproject. Maar dat heeft dus wel zijn revenue gehad. En het effect wat we willen hebben, namelijk het vliegwiel. Dat hoe langer meer mensen gebruik gaan maken van de mogelijkheden die er zijn. Met name ook door de energiecrisis die nu, of energiearmoede, energiecrisis, energierechtvaardigheid ligt, hoe je het wil noemen. Maar dit is een onderdeeltje natuurlijk van het pakket om mensen te helpen die het momenteel zwaar hebben. Dit is niet, denk ik, een hoofdonderdeel, maar het zou wel een van de onderdelen kunnen zijn om te kijken hoe kunnen we omgaan met de problematiek die we momenteel hebben. Dat wil ik zo even zo framen. We zijn als gemeente druk aan het kijken ernaar en wij gaan proberen op korte termijn daar nog een keer antwoord op te geven. U krijgt de vragen toegestuurd. Ik stel voor dat we nog een keer dan nog een vervolgsessie plannen naar aanleiding van de antwoorden op die vragen om te kijken hoe we daar in het vervolg mee omgaan. Sil, heb jij nog eventueel nog een op- of aanmerking?
Ik heb geen aanmerking meer op mij.
Ik een kleine aanvulling nog. In verband met de uitleg, we zullen gewoon de presentatie mailen. Hè? Je kunt u dan gewoon via een link benaderen, maar dan kunt u ook gewoon zelf via de link de vragen beantwoorden in de presentatie. Dus dat is wel het makkelijkste, denk ik zo.
Nou, dan zou ik de heer Fokkinga en de heer Schlusser willen bedanken voor hun presentatie. En dan agenda punt...